Ik ga als intro eigenlijk een beetje een metafoor uitleggen aan de hand van thee. Nu, ondertussen al bijna een jaar geleden, waren wij met de jeugd bij Tim en Sam thuis. Tim, de man van Naomi. En na even in de Bijbel te duiken, besloten wij om elk ons af te zonderen in dat huis. En eigenlijk op zoek te gaan naar gewoon een woord van God. Ik weet nog, ik lag op Tim zijn bed. En ik was aan het bidden en ik dacht van, oké, ik ga tijd maken om naar u te luisteren. En dan probeert je zo even het zwart te zien voor je ogen en alles van je eigen opzij te duwen. En ik moest denken aan een tas thee. En ik dacht, ja, dat is al sowieso niet van God, want we zijn beneden een tas thee aan het drinken. Dus dat is gewoon van mezelf. Toch, ja, ik kon die tas thee niet uit mijn hoofd krijgen precies. Dus ik nam eens even de tijd om die tas thee uit te werken als metafoor. En ik heb er eigenlijk veel kunnen uithalen. En ik ben dus tot de conclusie gekomen dat we onszelf een beetje kunnen zien, hier als kerk, of als gemeente die samenkomt, als een doos vol met theezak. De evangelische kerkhalle. En die zit dan... Ieder van ons is dan een theezakje. Volgende cijfers. Bijvoorbeeld. Ja. En David is een theezakje. Mieken is een theezakje. Canisius is een theezakje. Ook Alisa hier niet. Gea. Enzovoort. Ik heb nog een paar namen. Iedereen. Marleen is een theezakje. Dus elk zijn we eigenlijk maar een theezakje. Vol gevuld met smaak die God aan ons leven heeft gegeven. Ook zoals een beetje wordt gezegd dat we het zout der aarde zijn. Zijn we ook allemaal een smaakvol leven gekregen. Maar een tas thee, een theezakje, vervult zijn taak eigenlijk niet als dat doet waarvoor het gemaakt is. Waarvoor is dat nu gemaakt? Nou, dus vier stappen geven. Een theezakje is bedoeld om eigenlijk ondergedompeld te worden in water. Ja, net zoals dat wij ook als smaakvolle persoon, vol van God, eigenlijk bedoeld zijn om eigenlijk ons te begeven in de wereld, om die smaak te kunnen doorgeven. Maar telkens is er een maar. Ja, dus enerzijds dienen we tot niets als we niet ons in water bevinden. Dus dompelen we ons onder in water. Maar theezakje zonder gaatjes om de smaak door te geven, en zo'n theezakje heeft vaak van die gaatjes, als je dat niet hebt, kun je die smaak ook niet doorgeven. Nu, bij ons zijn die gaatjes onze handen, onze mond, om die te kunnen doorgeven. Dus stap 2 is smaak doorgeven. Maar, als we een tijdje in de wereld blijven, om die smaak van God te proberen door te geven, bestaat de kans ook dat we onze smaak zelf verliezen. Dus, stap 3, ons blijven vullen met meer van hem. Het kan geen kwaad om steeds samen te komen, de Bijbel in te duiken, te bidden, zodat we kunnen smaak doorgeven, maar ook zelf behouden. Het is nog een laatste maar, namelijk de smaak van een tas thee wordt enkel doorgegeven bij een warme tas thee. Je kunt waarschijnlijk al eens geprobeerd een koude tas thee, dat zal niet zo lekker, niet zoveel smaken. Dus warm zijn voor God. Tot daar ook een beetje de intro van de tas thee. Ik wil eigenlijk vandaag focussen op het warm zijn van God. En daar is ook een hele confronterende vers over te vinden in Openbaringen. Openbaringen 3, 15, 16. En daar staat, ik ken uw werken. Van die vertaling. Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent, in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. En dat, ja, ik denk dat wij, als we naar onszelf kijken, of als ik naar mezelf kijk, dat wij eigenlijk heel veel tijd doorbrengen met God als een tas lauwe thee. Dat we niet echt voor hem kiezen, ook niet echt tegen hem kiezen. En dan zegt God eigenlijk, je kunt het misschien vergelijken met de volgende slide, met een koude iced tea. Hij zegt, of noem de volgende slide nog eens. De volgende. Hij zegt, mijn favoriete drinken is een hele warme tas thee. Of als het heel warm is, ja, als het echt moet, lekker een frisse iced tea. Maar alsjeblieft geen tas lauwe thee. Dat spuwt hij uit. En hoe krijg je nu een tas lauwe thee? Door eigenlijk een beetje van beide bij elkaar te doen. Hè? Een beetje koude iced tea, een beetje warme thee. Dan krijg je een tas lauwe thee. En dat zijn ook vaak vijf. We willen van beide werelden, van beide kanten, een beetje de positieve dingen gaan halen. We zijn vaak echt heel radicaal in onze woorden. En als we dan kijken naar onze daden, dan moeten we bekennen dat we vaak lauw zijn voor God. Nu, Paulus heeft daar een In Romeinen, maar de volgende slide, Paulus heeft daar een passende zin over. Die nog niet direct heel veel uitleg zal brengen zonder mijn illustratie erbij, maar hij zegt: ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Romeinen 7, 24. Nu, als je met je de achterliggende cultuur daar bekijkt, verwijst Paulus misschien wel naar een oude marteltechniek bij de Romeinen. Nu, wat was die marteltechniek? Die keizers daar in het Romeinse Rijk, die hadden niet zoveel te doen misschien, want het was een sport voor hun om zo marteltechnieken soms uit te vinden. En een van die marteltechnieken was dat als iemand de doodstraf had gekregen, dat hij met polsen, enkels en zijn hals werd vastgeketend aan een dood lichaam. En een dood lichaam dat net gestorven was, werden die rug tegen rug vastgeketend. En die levende, beoordeelde man, die moest daar maar mee leven tot wanneer dat hij zelf niet meer leefde. Dus die ging gebukt met dat dood lijk aan zijn rug, totdat hij zelf eigenlijk werd opgevreten stilaan door die kleine insectjes of gewoon stikten in de dampen, de giftige gassen enzovoort. En dus Paulus zegt hier: ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En eigenlijk kunnen we ook dat dood lichaam zien als het kwade drankje, waar dat we wel van houden, dat het ons stilaan toch opvreet, en dan wij als levend lichaam. En we kunnen niet twee levens hebben, want twee lichamen, denk maar aan die marteltechniek, uiteindelijk gaan ze beide dood. Dus vaak willen wij van beide kanten een beetje snoepen. Nu, volgende slide. Toen ik in Amerika was, heb ik daar het voorrecht gehad om een paar kerken te bezoeken, waaronder ook enkele grote. Hier heb je bijvoorbeeld Battle Church in Redding, Californië. Daar hadden ze drie diensten op zondag. Dus Bill Johnson gaf daar drie keer hetzelfde, met enkele uren tussen. En dus voor mij was het gewoon chockerend van, oh, zoveel mensen, zo groot. Als we dan eigenlijk leggen naar Jezus zijn voorbeeld, aan de volgende slide, dan zien we dat wanneer dat Jezus voor een grote menigte stond, dat hij telkens filterde. Totdat er eigenlijk enkel mensen uitkwamen die hun kruis op zich wilden nemen. Maar de volgende slide. Wacht. Ja. En die filterde niet zomaar met een trechter, ook eigenlijk niet met een theezeefje, maar die filterde met de volgende, een sok. Nu, op kamp, als wij thee wilden maken in een heel grote pot, dan deden ze al die theekruiden in een sok. Een propere sok, liefst. En dus gezien als Jezus filtert eigenlijk, dat hij de mensen helemaal niet lang in de illusie laat dat ze hem zomaar kunnen volgen. Hij filtert niet met een trechter, ook niet met een theezeefje, maar de gaatjes zijn zo klein in zijn filter dat we het kunnen vergelijken met een sok. Enkel degenen die hier doorgeraken zijn eigenlijk degenen die zich houden aan zijn regels. De volgende slide. Dus nog maar, Jezus filterde constant. Telkens als de menigte weer aangroeide, deed hij een nieuwe strafuitspraak om zijn volk weer een beetje, zijn volgelingen een beetje uit te dunnen. Het leek alsof God helemaal niet geïnteresseerd was in een grote zaal te vullen, als de mensen die hij koos, maar heel radicaal voor hem kozen. Ja, dat doet hij door verhalen als de rijke jonge man. Ja, iemand die vol passie naar Jezus komt en zegt: Jezus, ik wil u volgen, wat moet ik doen? En Jezus zegt: verkoop eerst al uw bezittingen. En hij ging droevig weg, want hij was heel rijk. Ja, soms doet hij uitspraken als: wie niet zijn vader, moeder, broers, zussen of eigen leven haat, is het niet waard om mij te volgen. Of hij zegt: bereken eerst de kosten voor je begint te bouwen. Laat de doden begraven, zegt hij tegen een man die hem wel wilt volgen, maar eerst nog tijd wilt om zijn familie te begraven. Of uitspraken als: het is gemakkelijker voor een kameel door het oog van een naald te kruipen, als voor wie rijk is en mij wilt volgen. En dus telkens zien we dat hij een nieuwe strafuitspraak doet, ik denk dat ze zich dan al afvroegen: wil ik wel warm zijn voor God? Met de volgende slide. Dan komen we voor de vraag: is het ons dan wel waard? Als we zien wat het ons allemaal moet kosten. En ik ga twee anekdotes, ook weer een beetje het eigen getuigenis van op reis delen, die mij daar inzicht hebben ingebracht. Ik zal eerst een beetje vertellen, dan mocht je de foto's tonen. Dus tijdens mijn voetreis door Amerika, het was de bedoeling dat ik heel de Verenigde Staten te voet aflegde, van Mexico tot Canada. Nu, een driekwart van die reis, door medische zorgen en blessures heel veel kosten gehad, moeten voorschieten, moeten lenen van mijn ouders. Ben ik ook overgeschakeld naar een tweedehands fiets om mijn reis af te maken. Maar dat hield ook in dat mijn budget eigenlijk anders had moeten geweest zijn, want mijn budget was berekend om eigenlijk gratis te leven. Ik werd eten werd mij toegestuurd vanuit België, uit postpakketten die ik op voorhand had gemaakt. Dat is nog voor straks, maar ja. En ik sliep gratis in mijn tent in de natuur. Ik wandelde gewoon. Maar daar zat ik op een fiets, in de steden. Dus ik vond daar ook zomaar geen plaats om mijn tentje op te zetten. Met als gevolg dat ik een beetje... Ik wou dan echt zo goedkoop mogelijk leven. En als gevolg dat ik eigenlijk een beetje de... Nu zeg ik dat als een voorrecht, want ik ben heel dag dat mogen ervaren. Maar ik heb een periode echt in armoede geleefd. Ik ben een paar foto's. Ik fietste dus tot ik niet meer kon s'avonds. En ik sliep in een stal of een koeienstal. De volgende. Mijn creditcard was ook een keer kwijt, waardoor ik echt een keer moest bedelen aan de winkel. Ik durfde de mensen ook zelf niet in de ogen te kijken. Vaak omdat het was heel confronterend, want ze zagen dat ik wel van dat duur trekkingmateriaal bij mij had. En dan toch, ja, doen ze vaak niet de moeite om hun bordje te lezen, want dan moeten ze dichtbij komen en kunnen ze niet meer recht terug. Dus vanuit hun ooghoek zien ze u staan en wandelen ze door. Andere foto. Ja, deze. Ik begon ook met daklozen te praten en ik leerde dan van hun waar dat ze een gratis maaltijd konden krijgen. In een of andere gemeenschap of in een lokale kerk. En hier zit je al, mijn tweede bord wordt voorgeschoteld. Dus dat is heel, heel lekker ook, ik kan er niet om klagen. Een ander ding is ook als je als dakloze, mensen beseffen vaak ook niet als je geen slaapplaats hebt of geen jeugdherberg, heb je ook geen badkamer. En als gevolg, je haar wordt vettig, wordt vuil, je riekt niet meer fris. Ik weet nog, als ik iets aan mensen vroeg, zag ik ook al direct een verschil in de manier dat ze reageerden naar mij, omdat ze zo gewoon zagen dat ik geen huis had. De plastic zakken stapelden zich op, mijn teenslippers, mijn voeten waren vuil, mijn haar vettig. En dan mocht ik ook te doen zoals de andere daklozen, in de lavabo, in de McDonald's, mijn haar wassen. Of in de toiletten, in de Walmart, in de supermarkt. Soms had ik iets geluk en was er naast zo'n gratis maaltijd, de lokale kerk, ook een vrachtwagen. De douchecabines, speciaal voor zo'n mensen. Ik heb hier wel een keer een douche genomen. Volgende foto. Soms heb ik ook een keer in de file gestaan voor een gratis slaapplaats. Ook in een lokale kerk. Vol met bedjes. Ik herinner mij nog dat de toiletten hadden geen deur. Dus ook al was het voor de grote behoefte, uit veiligheid was het daar gewoon allemaal zonder deur. En dus je wordt heel constant eigenlijk vernederd. Zowel op straat als in de omgang met mensen. Ook een moeilijke periode geweest daarin dat ik echt... Soms had het op den duur, je wordt zodanig... gehard tegen wat de mensen van u denken, dat het ook eigenlijk allemaal niet meer zoveel uitmaakt. En op een gegeven moment zag ik op de moeite, ik dacht ook niet meer na voor waar ik ging slapen. Eerst het donker wordt en ik wil gaan slapen, dan nam ik soms een keer mijn smartphone erbij om een groen plekje op te zoeken in de stad. Als dat niet het geval was, dan begon ik mij ook gewoon ergens gewoon te verstoppen om daar te slapen. Volgende foto. Hier zie je mij op een negende verdieping van een groot parkeergebouw, waar ik de veilig dacht te liggen. En ook daar werd ik dan s'morgens weggejaagd omdat ze me op de camerabeelden hadden gezien. Dat was dan de tweede locatie, want aan het begin van die nacht lag ik ergens anders. Maar de security had de job om telkens rond te cirkelen, rond een paar gebouwen. Dus na een uurtje te slapen kwam die mij ook al wegjagen. Dan ging ik in het midden van de nacht op het parkeergebouw liggen. En ook daar weer. Dus het was heel vermoeiend, ook emotioneel vermoeiend, omdat ik op den duur ook echt gevoeld was een verstoteling. En dat nergens welkom. En dan ging ik in dialoog met God. De volgende slide. Nog eens? Of nou, nog niet. Op een gegeven moment zei ik in tranen tegen God, toen ik weer voor de derde keer werd weggestuurd, s'nachts. Ik zei, God, ik ben toch een koningskind? Wat is dat nu? En ik hoorde als het ware, niet met een stem, maar soms kun je gewoon God horen praten door je eigen bewustzijn. Ik hoorde, nog voor mijn zin af was, had ik al een antwoord klaar. Ik hoorde God zeggen... Ik had zelf geen steen om mijn hoofd op te leggen. En dat was even zo van, slik, ja, inderdaad, hij is ons in alles voorgegaan. Ik had mijn match en ik had mijn goed kamperen gegeven. Hij had geen steen om zijn hoofd op te leggen. En dan lezen we, maar volgende twee slides. Nog eens? Ja. Lucas 9, 57, 58. Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat iemand tegen hem zei, Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem,
De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Dus dat was dan even slik. Nu de tweede anekdote. Was dat ik op diezelfde... Op diezelfde periode dat ik nu vertelde, toen ik ook in de file... Ofwel was die slaapplaats ofwel een gratis maaltijd. Ik stond in de file. En dan tal van andere daklozen. Het lijkt ook allemaal een beetje op elkaar. Je ziet dat dat allemaal bij elkaar hoort. En dan vaak was ik ook benieuwd hoe die andere personen in die situatie waren geraakt. Dus ik deed daar een babbeltje. En op een gegeven moment komt er iemand bij mij. En die zegt, stikt zijn hand uit en die zegt... I am richer than you. En ik stond daar... Het duurde even awkward lang. Omdat ik dacht, wat moet ik hier nu op antwoorden? Wat een manier is dat nu om naar iemand te stappen en zeggen, ik ben rijker dan u. En nogthans, hij zag er helemaal niet rijker uit. Dus ik was nog niet echt zeker voor wat ik ging antwoorden. Totdat hij opnieuw zijn hand uitstak en zei... I am Richard, and you. Dus zijn voornaam was eigenlijk Richard. Dus hij zei helemaal niet, ik ben rijker dan u. Hij zei gewoon, ik ben Richard. Ik ben de volgende. En ook op dat moment, ik heb geschreven, Jezus zei... Omdat ook dat, misschien een dag later deze keer, maar kwam het ook tot mij dat eigenlijk Jezus opnieuw tegen mij zei van... En toch ben ik rijker dan u. Dus enerzijds, ik kom de volgende. Was voor mij heel duidelijk van Jezus was heel arm, hij had geen steen op zijn hoofd op te leggen. En hij was rijk. Dus dan is het vaak een beetje, maar de volgende. Kiezen tussen, wil ik warm zijn voor rood? Ja. Wat mag het mij kosten? Kiezen tussen echte versus valse rijkdom. Ik heb dat ook al ervaren in mijn eigen leven. De momenten waar ik het minste had, materieel gezien, had ik het meest aan God en ervaren. Ik vond ook het felste, zeg maar. Heb jullie ooit al eens de... een voorbeeldje daarvan. Tussen echte en valse rijkdom. Als je dan echt radicaal voor God gaat kiezen. Ik kreeg gisteren een sms van Lydia. Misschien als ze het zelf al niet meer weet. En ze stuurde... Winkel met Delvaux-tassen passeren en aan jou denken. # uit de oude doos. Kusje. Nu is ook een kleine anekdote waar het heel echt werd voor mij, die situatie. Ik ken allemaal het verhaal met de vissen, dat ik in de Sahara ook materieel niks had en God zegende mij door me eten te geven, door aan de kust vissen te laten aanspoelen. Een paar maanden later was ik op zoek naar een job, om dan te kunnen gaan reizen door Amerika. En ik vond een job voor 3 maanden bij woestijnvis. Onderweg daar naartoe dacht ik van, oh, God heeft humor. Eerst vissen in de woestijn, dan een job bij woestijnvis. Dus ik was heel blij met die job. En mijn taak bestond eruit, ik was fixer, inderdaad, dus ik moest allerlei klusjes doen. En halverwege mijn werk daar moest ik eigenlijk vooral verhuizen. Het waren allemaal loften en ik moest allemaal materialen die nodig hadden voor op de filmset. Of de film Loft was daar gefilmd geweest, of De Ideale Wereld werd daar gefilmd. En heel veel materiaal, attributen, moest ik verplaatsen. En een deel van die spullen moest ik verplaatsen naar... De container. Dat mocht weg. Daar waren onder andere dingen bij waarvan ik dacht van, allee, moet dat nu weg? Bijvoorbeeld het kostuum van Matthias Schoenaars uit de film Loft, dat hing daar. En ik vroeg dan aan mijn baas van, zou ik dat hemdje niet mogen hebben? Of die centuur? En hij zei, pak maar mee. Oké, ja, met goedkeuring van mijn baas, het is niet stelen, ik neem het mee. Dan, ik werd helemaal alleen gelaten en hij had mij een opdracht gegeven, wat hier staat, mag in de container. Tijdens het opruimen van die spullen vind ik een doos vol stof. En ik doe die open. En die zitten vol met chacossen van Delvaux. Nu, Delvaux is een heel duur handtassenmerk. Ik deed er daar een paar uit. Splinternieuw. Waarschijnlijk 1 keer gebruikt geweest op de filmset. En het prijskaartje zag er nog aan. De eerste chacos die ik pak, €800. Oh my, een dure chacos. Tweede chacos dat ik pak, €2000. Oh la la, ik begin al te tellen. Money. Het mag allemaal weg van mijn baas. Nog een sjaaltje, €300. Ik had in totaal, in die doos, €12.000 steken, denk ik. dacht, ja, ik kan zien wat ik hier in mijn rugzak kan proppen. Hè. Dus ik heb dat meegepakt naar huis. Dat is ook nog voor straks. Maar dat was het uitzicht dat ik had vanuit die loft, maar daar kom ik straks op terug. Ik prop dat allemaal in mijn rugzakje, zodat mijn baas dat toch niet ziet. En ik ga naar huis. Thuis gekomen, zet ik dat mooi op de keukentafel, een sjaaltje open doen, foto van pakken en hup, tweedehands. En daar was er veel reactie op. Je merkt ook van die rijke mensen kopen toch zelf ook nog gratis dingen tweedehands om dan te kunnen pronken dat ze dat hebben kunnen betalen. Dus ik had al direct een paar potentiële kopers waarin ik een al afspraak had gemaakt thuis. En mama en papa vonden dat misschien ook wel raar, maar ik zei dat, dat wordt me echt van mijn baas. Maar eigenlijk wist ik toch veel dat die, mijn baas niet wist dat dat daar nog lag. Dat zou niet in hem op zijn gekomen om te zeggen dat mag in de container. Maar hij had dat toch gezegd. Dus ik had al een afspraak met een madammeke die een van die chacossen ging kopen. En ik zag ook deuren opengaan omdat ik toch nog veel geld nodig had voor mijn reis te betalen en materiaal. Hij kon plots dat ene licht tentje kopen en die dure waterfilter. En ik ben volop in de verkoop daarmee bezig. En dan, ik weet nog, ik ging elke woensdagavond gaan we met de recruits, met 7 andere jonge gasten. Komen wij samen en iemand kwam spreken en ik had niks ontwaarden van wat hij had gezegd, want ik zat steeds met Delvo in mijn kop. Ja. En op een gegeven moment hakte ik de knoop door en ik dacht van nee god, ik wil radicaal zijn, ik wil geen lauwe christen zijn. Dus moet ik eigenlijk, ja, valse rijkdom, hè. Ik denk aardsgeld is valse rijkdom. Wil ik toch echt ruilen voor uw rijkdom en help mij daarbij, god, want ik vind dat niet gemakkelijk. Dus ik had de knoop doorgehakt, ik neem dat zoekertje online. Ik denk die mevrouw heeft mij tot en met een paar maanden geleden nog blijven mailtjes sturen van verkoopt u nu nog steeds niet die sakos? Ondertussen zijn dat allemaal al weg. Maar. Dus ik neem alles terug mee naar mijn werk. Ik dacht, mijn baas hoeft dat niet te weten. Ik zal dat gewoon hem een keer zeggen van tja, wat moet ik hiermee doen? Dan is er nog altijd een kans dat ik dat mag hebben. Dan moet je aanbieden van god, laat hij mij die toch hebben dan met toestemming. Dat ik mijn gerust geweten dat ik kan verkopen. Maar in plaats van, en ik stuur dan naar Naomi denk ik. Ik stuur een sms'je naar Naomi. Goh, ik ga die chacossen toch verkopen, die handtassen, want ja, ik voel mij niet goed en mijn baas heeft daar niet echt toestemming voor gegeven. In plaats van die dan naar Naomi versturen, want ik ben aan het praten voor mijn baas, verstuur je dan naar mijn baas. Ik heb die chacossen mee naar huis gepakt, maar... Dus ik verstuur dan naar mijn baas. Die stuurde een vraagteken terug. Ik zeg, ik leg het u straks uit, want ik was op weg naar mijn werk. Ik ben er binnen een half uurtje. Dus ik, naar mijn baas, ik kon het niet. Ik had dat in feite al uitgelegd, hè, maar ik dacht, ja, kijk, zeg, ik heb die meegepakt en hij heeft daar geen drama van gemaakt. Hij vond dat ik leuk dat ik eerlijk was. Misschien dat we nog een beetje kunnen zaaien dan. Maar hij zei toch van, ik weet eigenlijk niet van, maar ik ga dat met mijn collega's eens bespreken en opzoeken. En dat bleek een naamkoop geweest te zijn dat zij mochten gebruiken en ook weer terug moesten geven aan Delvo. Maar dat was nooit gebeurd. Dus die moesten wel degelijk terug naar het bedrijf Delvo. Dus hij weg geld. Maar dan, de volgende dagen, was ik terug bezig met op te ruimen in die loft. Noem maar de volgende foto. En dat balkon van die loft zag er zo uit. En dan zag ik die woorden, maar de volgende. Nog eens. En daar stond, I don't trust words, I trust actions. En dan dacht ik van, oh, zalig. God die mij zegt, ik kijk eigenlijk niet naar de woorden. Want jij kunt niet makkelijk zeggen, ik ben christen, ik ben warm voor God. En ik kijk naar uw daden, stond er. Alsof dat God door mij sprak doorheen de graffiti dat ik kon zien uit mijn muur van waar ik die spullen had gepikt. Dus ook daar, als voorbeeldje van kiezen tussen echte en valse rijkdom, ben ik heel blij geweest dat ik dan op dat moment heb kunnen kiezen voor echte rijkdom. En ook vaak heeft God mij al gezegend als ik dan valse rijkdom en geld heb afgegeven in Gods handen gelegd, maar de volgende... In die grote kerk dat ik zei, ik had al niet veel geld, besloot ik toch. Ik was zo vol van de preken en van God dat ik denk $20 in de collecte had gestoken. Dat voor mij meer dan een dagbudget was. En de volgende foto. En de dag daarna ging ik opnieuw naar de dienst. Vroeg de dame die naast mij zat van, waar slaapt je dan? Ik zeg, ik legde daar dat uit en had het op haar hart om mij $45 te geven. Dus ik had op één nacht uit al het echte geld zeg maar, van God al dubbel teruggekregen. Dus ook die dingen, is het het waard om valse voor echte rijkdom te wisselen? Zeker en vast. En misschien geeft hij jezelf nog echt geld als hij ziet dat je het nodig hebt. Volgende. Virtueel christendom. Ik denk, we leven in een generatie waar dat Maar dat we niet gewoon zijn om dingen te verliezen. Daarmee bedoel ik, speel altijd op safe. Als je kijkt naar alle mensen met een smartphone, spelletjes spelen, videogames, elkaar doodschieten. Het is nooit dat we echt nog daarvan pijn ondervinden.
Als je de volgende slide doet, op tentenkamp dit jaar, nee, de vorige, twee keer terug, die met de pijl en boog. Zit er van tussen?
Nee, dat is niks. Je ziet op de foto twee meisjes met een pijl en boog staan. Dat is een foto die je telkens op jeugdtentenkamp een paar weken geleden. Waarbij dat we een soort van paintball speelden in het bos. Maar in plaats van zo'n geweer, een pijl en boog. En op die pijl had dan een stukje moes. Dan was de bedoeling om elkaar dan te raken in twee teams. En ik was eigenlijk tijdens heel dat spel aan het denken. Wat moesten dan nu echte pijlen zijn? Dat zou eigenlijk wel het spel... Ja, intenser maken. Mijn hart is dan nogal, hè, hard te keer gaan. En ik denk, eigenlijk spelen wij in christendom ook, spelen we ons leven als christen ook vaak een beetje op safe. Waardoor dat wij, ja, het niet zo intens ervaren. Van die voorbeeldjes. Veel christenen spelen christendom als plan B. Dat ze denken van, ik heb... Een goede auto en een mooi huis. Stel dat ik ooit ontdek dat dat dan het geloof en zo toch niet echt is wat dat is, of dat bestaat er allemaal niet, dan heb ik toch wel mijn auto en mijn huis en heb ik eigenlijk alles wat ik nodig heb. En ik denk, God ziet dat ook dat wij niet helemaal gaan voor hem. Wacht, dan nou, ja, ik weet het weer. Voorbeeld zou ik wel geven. Met die recruits, met die jonge gasten waar we elke woensdagavond samenkomen, zag ik een Facebook-uitnodiging deze week. En Gauthier, iemand van de recruits, die nodigde mij uit om samen met die andere gasten bij hem te barbecuen voor zijn verjaardag. Maar dat evenement op Facebook was genoemd Barbecue plus Poker Night. En ik lees de beschrijving en hij zegt van ja, we leggen elk 5 euro in de pot en de winnaar gaat dan met 50 naar huis. Maar ja, als christen is opgegroeid, is dat echt zo'n rode vlag. Van, oh nee, ik mag niet pokeren toch? Maar ook toch zeker niet voor geld. Maar iets meer over aan nadenken. Voor ik dat hier nu antwoord of mij op aanwezig zit, wil je daar wel een reden voor weten. Waarom zou je als christen niet mogen pokeren of niet een beetje geld inzetten? En eigenlijk moet ik zeggen, ik ben er nog altijd niet uit. Dat lijkt heel fout voor mij en toch ben ik er nog altijd niet uit. Ik heb er nog niet veel over nagedacht, maar ik ga dan even over een keer misschien in mijn Bijbel induiken. Maar wat ik wel weet, is dat het spel wel leuker maakt. Heel het spel lang geniet je meer van de intensiteit van het spel, omdat je weet dat er iets op het spel staat. Je kunt iets verliezen. En om het dan in pokertermen uit te leggen, ik denk dat wij vaak ook niet genoeg all-in gaan voor God. We telkens nog een beetje zekerheid proberen achter te houden. Maar wat als dat toch niet allemaal mijn voldoening geeft, dan haal ik nog wat voldoening uit mijn valse rijkdom, zeg maar. Volgende slide. Nu, de Julius Caesar had daar een mooie illustratie ook van. Ik ken niet de details van het geschiedkundig verhaal, dus vergeef me als ik wat fouten maak. Maar op een gegeven moment besluit Julius Caesar om het Romeinse leger Engeland binnen te vallen. Dus ja, natuurlijk is het een eiland, dus ze moesten daar met hun schepen naartoe. En ze komen daar aan land, ze ankeren hun schepen. En ze sturen een paar verkenners uit, want ze wisten niet goed, ze hadden wel een idee met hoeveel dat die waren. Maar ze sturen wat verkenners uit om toch in te schatten met hoeveel dat zij zijn. En die komen terug en die zeggen van, goh, die zijn nu met 3 keer zoveel als dat wij hadden gedacht. Dat gaat toch niet lukken. En al die soldaten hadden al schrik om zich om te draaien. En wat zegt de Julius? Die zegt, kijk een keer achter jullie, ik heb de schepen verbrand. Om maar te tonen van... En als er ook een spreekwoord uit voortgekomen, if you want to take the island, burn the ship. Ja, als je het eiland wilt innemen, verbrand de schepen. Zorg dat je geen weg terug hebt. Want God ziet dat als jij nog een weg terug probeert te zoeken of te houden, voor als je niet compleet overgeeft aan hem. En ik denk ook echt dat wij daardoor veel missen van het proeven van Gods echte rijkdom. Omdat God belooft ook de echte rijkdom van zijn koninkrijk aan degenen die al ingaan voor hem. Die geen achterpoortjes openhouden. Maar dat is dan een risico en dat vergt moed en lef. We zijn ook in een generatie waar we heel weinig toewijding hebben of heel moeilijke keuzes kunnen maken. Als ik op school vertel of het woord trouwen laat vallen. Dan krijg ik echt reacties van... Allee, hoe kun je nu zo zeker zijn van een partner? Trouwen, ze is zot. Wat zit je? Doe dat als je 30 bent of als je... Dus je ervoor kiezen om toegewijd te blijven aan één persoon, dat is niet meer de norm vandaag. Een ander voorbeeldje daarvan, als ik in de... Wat ik echt haatte, wil ik nu niet zeggen, maar... Als ik dat ik echt niet kan uitstaan, is als ik gewoon aan het winkelen ben in een kledingwinkel en ik ben naar een t-shirt aan het kijken. Daar komt een vriendelijk mevrouwtje achter mij van de winkel. Kan ik u helpen? Oh, ik heb dan echt zin om te roepen. Laat mij gewoon kijken. Ja, voor degene die niet veel winkelen, als je naar het autosalon gaat en je wilt daar een dikke auto een keer uittesten door erin te gaan zitten, moet er iemand komen bij u. Ja, wilt u deze kopen? Dan wil je eigenlijk ook zeggen van, ik ben hier gewoon om een beetje te spelen. Ik wil hier gewoon... me amuseren en een beetje rondkijken. Ik wil hier geen keuzes maken, ik wil hier geen opofferingen doen, ik wil niet betalen, ik wil gewoon me amuseren. En vaak leven wij ook een beetje zoals christenen doen. Dat wij zeggen, dat God zegt, dat Jezus zegt, volg mij. En dat wij eigenlijk zeggen, nee. Ik doe hier alle dingen die ik wil en Jezus mag mij volgen als ik hem nodig heb. Dan komt hij wel handig van pas. Maar Jezus zegt, nee. Hij stikt je door die filter en zegt, jij volgt mij en ook alleen maar als je bereid bent om die en die opofferingen te doen. Oké. Papa zegt ook altijd van, schiet dat je afsluit als ze het belangrijkste hebben onthouden. Ik vond dat moeilijk bij die preek, maar ik ga nog afsluiten met mijn laatste illustratie die het wel nog eens beknopt samenvat. Dus als je 1 minuut moest geluisterd hebben vandaag, dan is het de volgende minuut. Met de volgende foto. Nou, nu wat doet met een fiets hier, zou ik denken. Je papa is iemand die heel veel die goede raad geeft, ook altijd als ik de deur uit ga van... Zijn voorzichtig, heb je sleutels mee, doe je fiets op slot. Maar een van de dingen die ik ook altijd zeg als ik thuis kom, of mijn fiets staat op terras, zet je fiets in het tuinhuis. Want als het regent, dan begin je ketting te roesten. En voor mij vergt dat opofferingen, want ja, dat is dan helemaal naar het tuinhuis, grasmachine eruit halen, de andere fietsen eruit halen, fiets erin steken, grasmachine erin steken. Ik denk, laat die ketting maar rusten. Maar, wat ik daarmee nu wil zeggen eigenlijk is, dat je dat een beetje kunt zien als... En kijk, stel, als papa mij zegt, Ruben, steek je fiets in het tuinhuis. Meestal verwoordt dat iets vriendelijker, maar stel hij zegt, Ruben, steek je fiets in het tuinhuis. Stel u voor dat ik dan een beetje later zou terugkomen en zou zeggen, papa, ik heb het gememoriseerd. Steek je fiets in het tuinhuis, is wat je mij hebt gezegd. Dat is niet wat hij verwacht. Stel u voor dat ik zou terugkomen en zeggen, papa, ik ken het in het Grieks. Dat is ook niet wat hij verwacht. Dat hij zou terugkomen, papa, ik heb... Mijn vrienden op school een keer samengezet en ik heb al die woorden bestudeerd en een dieperliggende betekenis gevonden van Ruben, steek uw fiets in het tuinhuis. Dat is ook niet wat hij verwacht. Eigenlijk verwacht hij gewoon dat ik die fiets opneem, naar het tuinhuis wandel en dat daarin steek. Dus ik heb een beetje een haat-liefde-verhouding met theologie. Dat kan zeker nuttig zijn, maar laten we niet beginnen met gewoon allemaal eens te doen wat we wel verstaan. Radicaal te zijn voor hem en echt gewoon te doen wat hij ons vraagt. En bereid te zijn om die opofferingen te brengen om doorheen die filter van een kous door te geraken en bereid zijn die opofferingen te doen om warm te zijn voor hem, zodat hij geen lauwe thee moet drinken. En we gaan afsluitslide. De slogan van Lipton is Be More Tea. Het is wees meer als een warme tas thee. En daarmee wil ik afsluiten.